Even kijken, dat was datgene wat we even vooraf wilden gaan doen. En ik ga niet vervallen in de neiging van we hebben gasten in ons midden. Fijn dat je er bent allemaal. Die zo zijn binnengeschoven. En ik wil graag met jullie gaan beginnen. Ja, het zal iets anders weer zijn in teneur natuurlijk, omdat de anderen aan het volleyballen, sporten en dat soort zaken zijn. Maar het is eigenlijk veel mooier dan je denkt. We zullen beginnen met elkaar. Vader, dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor de jongelui die sportief zullen bezig zijn. Dank u wel voor ons, Vader, hier. Dat we uw woord mogen openen. En dat u het ons zult uitleggen, Vader. Mogen we daarin rekenen op uw geest. Die uw geest in spreken, maar ook in luisteren en verwerken. Dank u wel dat u bij ons bent en bij alle die ons lief zijn. Dank u, Vader, dat u een God bent die een machtig plan uitwerkt. En wat een bijzonder, Vader, dat u daarin geen mens over het hoofd ziet. We danken u voor wie u bent, voor wat u doet en wat u uitwerkt. We danken u zo voor deze momenten hier in de kapel. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Nou, ik wilde eigenlijk gaan kijken met je naar wat dingen die te maken hebben met Habakuk. En ik ga er niet naar het rijmpje wat er over Habakuk bestaat. Misschien ken je dat, en zo niet, dan kan je dat even aan Greet vragen. Maar waar het eigenlijk op allemaal voortgekomen is, ik ben een gegeven moment een lijstje gaan maken van wat kom ik in de brief, want daar zijn we als studie mee bezig op de dinsdagavonden, van wat kom je in de Romeinenbrief tegen aan, zeg maar, aanhalingen uit het Oude Testament. En dat werd met een partijwerk. Een heleboel aantekeningen, ik had blaadjes vol en uiteindelijk dacht ik van zo, dat is bijzonder, nou, daar heb ik dan met daad over gesproken en we zijn wat lijnen gaan uitzetten richting de zomer. En daar is uiteindelijk dan de studie uitgerold zoals die zo'n beetje gegeven wordt. Hè, en, maar van een heel verschillend kaliber, dat begrijp je wel. Want ieder mens laat het zo zijn eigen zaken heen gaan. Nou, als je dus bij Paulus kijkt, dan kom je, en dat kan je zien aan al die verwijzingen die erin staan, kom je zo'n 120 keer schriftplaatsen tegen waarin Paulus citeert uit het Oude Testament. Alleen in de Romeinenbrief, want daar heb ik het voor uitgewerkt voor mezelf, meer dan 70 keer geloof ik. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. En de ene keer zie je het, want dan staat er staat geschreven. En de andere keer zie je het niet, omdat het op een bepaalde manier is aangehaald en dat soort zaken meer. Nou, waar ik eigenlijk naartoe wil, is naar een tekst die we vinden in Habakuk. En om wel precies te zijn, Habakuk 2. Gisteren iemand Habakuk, daar heb ik nog nooit van mijn leven in gelezen. Nou, zonde. En ik kan me dat helemaal voorstellen, maar dat Habakuk is best bijzonder. Habakuk, ja, staat na Nahum. Micha Nahum, Habakuk, hè? Ja, je broekstuk. En het is eigenlijk heel bijzonder, want zo'n oud-testamentisch boek, zo'n boek uit het eerste deel van de Bijbel, zo'n profeet, is eigenlijk heel bijzonder. En we gaan maar gewoon eens wat dingen lezen. Ik ga niet uitgebreid praten over dat profetische boek. Het zou heel goed zijn, maar dan heb ik meer dan, ik denk een keertje of, nou, ik kan er een hele week over praten in de goede zin, van wat daar allemaal in staat. Maar waarom doe ik hem nou? Habakuk, zoals je hem daar ziet staan, dat Bijbelboek staat een vers in, dat wordt door Paulus twee keer aangehaald. Dus we hebben het drie keer in het tweede deel van de Bijbel, in Romeinen, in Galaten en nog een keertje in Hebreeën. En waar het om gaat is, dat we gaan kijken van wat zegt Habakuk en waarom zegt Paulus het anders. Zit daar een reden achter? Ja, natuurlijk. Maar het is wel best boeiend om dat even door te hebben. Anders krijg je in een gegeven moment wat je als van mensen hoort. Ja, die Bijbel spreekt zichzelf tegen. Daar staat dit, daar staat dat. Habakuk zegt door zijn geloof en Paulus zegt uit geloof. Dat is toch geen aanhalen, want dan moet je het letterlijk doen, leerlingen. Best bijzonder. Nou, dan staat er zo eenmaal zo'n, ik geef een paar helderheidjes aan. Het is heel bijzonder als je dat allemaal leest. Habakuk begint dan met een opschrift. En dan staat er de Godspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Nou, dat is voor, ik denk, heel wat Nederlandse mensen al, leg even uit. wat is schouwen dan? Krijgen ze allerlei visioenen bij in de verkeerde richting, denk ik. Godspraak, nou, dat komen ze nog wel achter. Maar het aardige is, er staat wel godspraak, maar eigenlijk staat er een heel ander woord. Dat vind ik eigenlijk zo bijzonder. Er staat niet letterlijk godspraak, maar er staat een woord, een Hebreeuws woord, dat betekent zoiets als last. Hij krijgt iets op zijn schouders gelegd. En als je iets op je schouders gelegd krijgt en het is zwaar, dan kijk, als je een koffer krijgt en die zet je op je schouders om te dragen. Nou, ik heb nog nooit iemand met een enorme zak aardappels of met een koffer die heel zwaar was, zo zien lopen. Nee, wat krijg je? Dus als je een last op je schouders krijgt, dan ga je wat in. Ga je wat buigen om het te kunnen torsen. Dat gewicht moet gedragen worden. Nou, in het Hebreeuws staat er een woordje dat betekent last. Wat was dan de last die Habakuk gezien had, geschouwd had? Nou, Habakuk, dat gaat er gebeuren met het volk. Dus hij kreeg een last opgelegd. Iets wat hij tegen het volk moest zeggen, wat er stond te gebeuren. En dat was ook lastig, omdat hij het moest gaan zeggen tegen ze. Maar het woord last, dat kom je meer tegen. Dan staat er in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, staat een woord als neergebogen. Want onder zo'n last buig je wat, krimp je wat in, want je moet het dragen. Dus dat zit er een beetje achter. Dus hij draagt een last. Want hij moest naar het volk toe van God met datgene wat er stond te gebeuren. Dus dat is wel bijzonder, het woord wat dan voor Habakuk gebruikt wordt, is eigenlijk degene die een last draagt, die ergens onder gebukt gaat, iets dragen moet. Nou, eventjes heel duidelijk wat er aan de hand is, en ik ga ervan uit dat je dat eventjes een beetje weet. Je hebt zondagsschool tenslotte gehad. Israël was een gemelijk na Salomo uit elkaar gevallen in een 10-stammenrijk en in een 2-stammenrijk. Ja, is dat bekend? Dat 10-stammenrijk was door de Assyriërs afgevoerd. En allemaal, dus hij zat midden in die tijd van die Assyrische agressie, van dat geweld tegen dat volk. En Habakuk wordt dan degene die God een last meegeeft. Ja, nou zijn de Assyriërs er wel geweest, maar er komt nog een tweede volk achteraan, namelijk de Chaldeeën. En die worden dan door God ingezet. Dus wat doet de profeet? Je zou zeggen, als deel van het volk, maar ook namens dat volk, die roept God aan. Van hoe moet het nou? Hij gaat met God in gesprek. Wat moet er nou met het geweld dat het volk wordt aangedaan? En dan krijg je, en zijn het niet hele menselijke dingen, kijk even in vers 2 begint het. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreef ik tot u geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Nou, alleen al dat al. Hoe lang nog? Waarom? Vragen die mensen gewoon in een situatie van problemen, van verdriet, van lichamelijk lijden, psychisch lijden, zomaar naar God kunnen worden toegezegd. Hoe lang dan? En waarom dan? En dan zit er een heleboel dingen in. Hè, maar ik pik er nog eentje uit, die vond ik zelf heel erg mooi. Dan staat er in vers 6. En dat zegt ook iets meer dan alleen maar een historisch verhaal. Er staat dan, want zie, ik, zegt God tegen de profeet, verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn, enzovoort. Dan wordt beschreven hoe dat volk opereert. En eigenlijk zie je dat ook in mensen, want als je het letterlijk gaat vertalen, staat er grimmig, denk aan het woordje bitter. Als mensen bitter zijn, dan kan dat een enorme drive zijn, een enorm stuk energie geven om het snel te willen, gehaast. Mensen die bitter zijn, gaan vaak snel in bepaalde zaken. Nou, eigenlijk staat het dat het volk bitter is en haast heeft. En wat wil het? De plek van een ander innemen. Op de plaats komen waar een ander hoort. Nou, Kanaan is een ruim land. Nou, dus dat eigenlijk ze willen die ruimte hebben. En kijk dan maar eens, als je dat even terugloopt, dat lees je dan ook wel eens, hè, en ik bedoel dat nu niet naar het volk waar het woord vandaan komt, maar dan gaat het om levensruim. Heel veel dingen in de geschiedenis kun je dan gewoon verstaan vanuit dit soort zaken. Nou, zo stikt het van de hele kleine aanwijzingjes, woorden die je net iets anders moet vertalen, Waardoor zo'n profeet ineens heel dicht bij je zit. Denk ik dan. Hoop ik dat ik je dat kan laten zien. Nou, dus hij heeft problemen. Op de tekst die ik je erbij gegeven heb, heb ik een soort indeling gemaakt. Hij roept tot Yahweh. Yahweh geeft antwoord. Hij roept weer, want hij heeft nog geen antwoord voldoende. Dan krijg je weer een antwoord. En in dat tweede antwoord krijg je dus datgene waar het om gaat. Het antwoord dat hij krijgt. Van hoe moet het nou? Zo zegt God. Zo gaat het. Met andere woorden, er staat een soort indeling, een stukje structuur in. En dan krijg je ook weer de naam Habakuk. Nou ja, er zijn allerlei variaties in. Maar de een zegt, en ik kan me voorstellen dat dat dan in een boek terechtkomt, daar zit het woord gevouwen handen in. Omarming in. Maar als je naar een taal gaat die er vlakbij ligt, dan kom je heel gewoon, dan komt het terecht bij je, zeggen ze dan zo mooi in zo'n boek, dat is dan een geurig tuingewas. Wat is nou een geurig tuingewas? Komkommer. Eigenlijk mag je gewoon zeggen, zijn naam betekent komkommer. Maar dat is verder niet belangrijk. Zeg misschien dat je het woord omarming prettiger vindt. Nou, dan hou je dat woord gewoon aan. Maar wat het boeiende is van een profeet, die stort voor dat volk en namens dat volk zijn hart uit bij God. En ik denk, als je dat zo leest, dat het best ja, iets moois zou kunnen zijn. En dan zitten er allerlei van die kleine, woorden in die soms, als je er net iets meer van af weet, het maakt helemaal niet uit als je dat niet weet, maar dan kom je een gegeven moment hier het woord net tegen, visnet tegen. En als je dan een plaatje wel eens gezien hebt van Babylonische goden, die worden heel vaak afgebeeld met een net. Ik denk van, moet je kijken, er zitten allerlei knipogen aan de cultuur waarin Habakuk dan leefde in dat oosten. Waar ik het om wil zeggen is, het woord zegen staat hierin. Je kent wel zo'n zegen, zo net wat je uitwerpt en dan binnenhaalt met allerlei vis erin. We gaan lezen in Habakuk 2. Wie leest er nou Habakuk? Wij doen dat. En ik vind het alleen maar mooi. En dan staat er, en als je het leesrooster hebt, wat inderdaad best lastig is af en toe om te volgen. Maar het is best goed omdat, nou, ik heb dat helemaal uitgeplust. He, dus als je de commentaar op hebt, dan weet je dat het van mij komt. In de zin van, wat zegt Habakuk 2 vers 1? Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis. Uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht, is een ziel in hem. En dan krijg je waar ik het allemaal voor lees met je. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat citeert Paulus in Romeinen en Galaten. Dat vinden we in de Hebreeënbrief ook weer terug. Het is een tekst die toch blijkbaar iets doet. De rechtvaardige, staat hier dan, zal door zijn geloof leven. Nou, ik denk dat zal dus een beetje het punt is waar we met elkaar naar gaan kijken. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Kan je een paar dingen bij denken? Ik zou gewoon willen zeggen, kun je daar een opmerking bij maken? Heb je daar een gedachte bij? Hoe noem je iemand die uit zijn geloof leeft? Kun je iemand noemen uit die tijd die uit zijn geloof leefde? Nou, dat zijn allemaal van die dingen die je dan kunt afvragen. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ik denk dat als je een voorbeeld wil hebben, denk aan Jezus. Jezus die echt als een rechtvaardige te midden van zijn volk leefde. En dat deed door geloof. En ik denk dat het goed is dat je dat realiseert. Het is telkens weer geloof wat bepalend is. En we maken altijd een hele scherpe scheiding. Maar ook, kijk maar naar Abraham. Abraham geloofde God. Hij geloofde God. Er stond niet, hij hield de wet en God beloonde hem. Abraham geloofde. En het is heel wonderlijk en bijzonder dat Paulus daar precies op teruggrijpt. Geloof is niet een prestatie van onszelf. Van jou en van mij, wat wij moeten doen. Maar God wekt in ons geloof. En dat geloof is eigenlijk een heel bijzonder woord, daar kom ik straks op terug. Want die drie woordjes, rechtvaardigen, geloof en leven, dat is eigenlijk de hele studie voor vandaag. Nou, dat zegt hier de profeet en Paulus haalt dat dan aan. En ik denk dat het best bijzonder is om daar eens even naar te kijken. En dan denk je van, hey, typisch. Nou zegt Habakuk hier, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Paulus zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar zit een verschil tussen. Ja, hoe kan dat dan? Waar komt dat vandaan? En waarom kan je het nou toepassen bij Habakuk? En waarom kan je het nou toepassen bij Paulus? Waarom past Paulus dat toe? En dan zie je, ook weer zo'n onderstrepetje, zo'n markering van, het woord van onze God houdt eeuwig stand, dat het woord iets te zeggen heeft. Dat het woord dingen uitspreekt waar jij en ik nu nog elke dag mee kunnen leven. En ik denk dat dat best aardig is. Profeten zeggen zaken die je steeds ziet terugkomen. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Het gaat om geloof. Het gaat niet om werken. En dat is iets wat Paulus heel scherp benadrukt. Maar we zeggen altijd Paulus en de rest, maar Habakuk zegt het ook op een andere manier. Zelfs Abraham besefte het al. Dus je moet niet denken dat bij de wet geen geloof was. Snap je wat ik bedoel? Het is veel minder scherp, maar tegelijkertijd heel duidelijk. Nou, het is het gebed van Habakuk. En ik ga gewoon eens met je lezen. Ik loop even naar mijn tekst toe. Maar er staan hele boeiende dingen in die we gewoon eens met elkaar gaan bekijken. Ik begin nog eventjes bij vers 1. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik antwoorden moet op mijn klacht. Er zijn een aantal, we hebben er met elkaar over zitten praten bij de ochtend. Hè, maar in wezen, wat ik als antwoord krijg op mijn klacht. Dat is een hele goede vertaling die zomaar even zou kunnen. Maar het gaat erom verwachting. Het gaat erom, wat gebeurt er? En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Wat doe je op een wachttoren? Achterstevoren op een stoeltje in de zon zitten? Nee, op een wachttoren kijk je wat er aan de hand is. Je bewaart en je bewaakt tegelijkertijd. Dus dat is heel bijzonder. Dat betekent niet dat ik ga zitten. En eigenlijk doe jij en ik dat toch ook? Je kijkt naar de dingen die gebeuren in de wereld. Je kijkt uit naar wat God aan het doen is. Je ziet dingen gebeuren en herkent daar soms ineens de hand van God in. Hey, dit ken ik vanuit de schrift. En tegelijkertijd, ook al zie je het niet, dat vond ik zo'n opmerking die je dan ineens, ik weet niet waar ik hem vandaan heb, maar ook al zie je zijn hand niet, vertrouw op zijn hart. He, ook al begrijp je niet waarom het gebeurt in je leven, maar vertrouw op zijn hart. Dat zijn dingen die we soms heel scherp even tegen onszelf moeten zeggen. En waarom staat hij? Ik wil zien, uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. Denk je dan ook niet aan Paulus die een gegeven ogenblik schrijft over de heidenen, dat ze met rijkhalsend verlangen, hè, ze staan uit te kijken. En dan kan je een beeld denken aan zo'n touw gespannen en de atleten komen straks. He, zoals we stonden bij toen de Tour in Rotterdam vertrok. He, dat je stond te kijken over die rails. Van komen die renners er nou al aan? He, nou, met rijkhalsend verlangen. Ik wil ze zien. Dat is een wezen wat Paulus dan citeert. Ik wil met rijkhalsend verlangen. En waar wacht die wereld op? Op het openbaar worden van de Zonen Gods. En ik heb wel eens het idee dat wij niet voldoende doorhebben. Ik ook niet hoor hoe dat werkt. Maar als je gelovig bent, als mensen weten dat je in de kerk komt of in een gemeente of enzovoort, dan lijkt het wel of ze op een bepaalde manier naar je kijken en iets van je verwachten. En soms valt je dat ineens op. Hè, ik pakte een van de vruchtensap inschenken op school lang geleden en er gebeurde wat en ik reageerde op een bepaalde manier. En toen zei een collega, ik had niet anders van je verwacht. Met andere woorden, ze kijken wel. Je bent wel het beeld van wat je doet. He, en dat is ook een van de redenen. Ik voel me volkomen vrij om op zondag, nee niet lachada, om op zondag de auto te wassen. Dat doe ik namelijk nooit. Ik ga naar zo'n wasstraat. Maar goed, ik zou me volkomen vrij voelen. Maar je doet het niet om anderen. Niet omdat ik me gedwongen voel. Nee, ik wil als er ooit een gesprek komt. En zij misschien in een bepaalde traditie zijn grootgebracht. Zondagsheiliging en dat soort zaken. Hè, wil ik daar niet ze voor de voeten lopen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is dat we dat hebben. Nou, we gaan gewoon een stapje door. En dan zegt hij, wat gaat u doen? Ik wil uitzien naar wat ik voor antwoord krijg op mijn klacht. En dan zegt God, schrijf het gezicht op. Kijk, ik ben er ook zo een. Ik wil niet vergeten wat ik moest zeggen, ik schrijf het op. En geeltjes vind je overal. He, ik wil dat opschrijven, ik wil het niet vergeten. Maar het is soms heerlijk als je bezig bent en je komt in je Bijbel terecht dan ineens weer iets te zien wat je precies vastprikt op wat er staat. Nou, schrijf het gezicht op tafelen. Graveer het eigenlijk, staat er letterlijk, in tabletten. En dat mooie is, als je dat een keer in het echt ziet. Ze hebben gegraveerde spullen teruggevonden van zo'n schrijver die niet wilde vergeten wat hij moest noteren. En toen ik ooit een keertje een akte heb gehaald voor het vak godsdienst voor school, vertelde een man van de Universiteit van Utrecht dat in de tijd van Jezus, maar ook al daarvoor, en het was in de tijd van Abraham, had men van die natte kleitabletjes waar ze dan gelijk in schreven wat ze hoorden, in een soort steenhoofd zou ik bijna zeggen, noteerden ze dat. En zij waren veel meer gericht op het onthouden met hun oren. Wij kunnen alleen maar met geel verder, met die onthoudpapiertjes, maar zij onthielden het hier. Werd ook veel minder afgeleid door allerlei open games, wou ik niet zeggen, sorry. Maar door allerlei andere toestanden die je afleiden en dat soort zaken meer. Maar graveer het op een tablet. Hij zegt, in de tijd van Jezus hadden ze een soort plankje. Er zat een soort van boombast, zat een soort randje omheen. Van het hout, weet je wel. Daar hadden ze dus was in gegoten, laten stollen. En dat hadden ze bij zich. Hij zegt dus, het is heel goed mogelijk, ze hebben er eentje gevonden, hij heeft alleen nood laten zien, vond ik heel vervelend. Want ik had gehoopt dat hij het mee zou pikken uit de spullen van de Universiteit van Utrecht. Hij zegt, maar ik heb het liggen, het zit bij de universiteit. Dan heb je zo'n plankje en er staat dus, dan kan je dus zien, als je het zo een beetje spiegelt, zie je dat iemand er met een takje ingeschreven heeft, aantekeningen heeft gemaakt. Zoals wij dat ook doen, iets wat we willen onthouden, schrijven op. En natuurlijk was dit een schrijfvolk, want het volk kon schrijven, kon lezen. Dan zegt de Heere tegen Habakuk, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men in het voorbijlopen zal kunnen lezen. We moeten dan denken aan een soort van die reclame, weet je, langs de weg die steeds verspringt. Je staat er met je auto bij of met je fietsje en dan pas krijg je weer een reclame. En opdat men in het voorbijlopen, in het snelle staat er, in het gehaast en voorbijkomen, het ziet. Zoals de 5 jaar lang bij Rotterdam gestaan heeft, als je in Rotterdam-Oost kwam, God is liefde. En toch is dat een signaal. Ik vond elke keer weer, het machtig om te zien, God is liefde. En eigenlijk zouden we daar veel meer op gespitst moeten zijn. Maar goed, ik ga nu weer beginnen aan een lobby. Maar ik denk heerlijk. Zet duidelijk op tafelen, opdat men in het voorbijlopen zal kunnen lezen. En ik denk dat is leuk, dat woord wat erachter zit, duidelijk, dat heeft ook een linkje in het Hebreeuws met bron. Laat het vloeien, laat het komen. Geef helderheid vanuit de bron. Want wel wacht het gezicht. Je moet je bijna Nederlands voor gestudeerd hebben. Nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Nou, dat komt ook nog wel denk ik goed. Maar dan krijg je het, als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis. Wat is dat nou allemaal weer? Nou, ik ga ervan uit dat je, als het toeft, als het vertoeft, als het maar niet komt, en dat vind ik alweer zo zonde als je het zo moet zeggen, het woord vertoeft is duidelijk, verbijt het, verwacht het. Kijk er naar uit, rijkhalsend verlangen, hè? Kijk er naar uit, verwijt het, want komen zal het gewis. Zal het zeker, absoluut. En ik denk dat dat goed is. Uitblijven zal het niet. En dan denk je, als je dan de vraag gesteld hebt, hoe lang? Dan zegt God, hoe lang? Het komt. En het komt, en het zal niet uitblijven. Het zal er echt zijn, op mijn tijd. Uitblijven zal het niet. En zo gaat zo'n tekst op een hele andere manier. En waarom verwijden wij? Waarom verwachten wij? Omdat God het gezegd heeft. Wie is die God? Dat is die levende God. Dat is die God die Abraham al vertrouwde. En die Abraham geloofde. Dat is diegene, al diegenen die dat geloofd hebben. Die steeds weer op God vertrouwd hebben. En op God vertrouwen. Jij en ik. En velen met ons. Want ik denk wel eens, het zijn er velen met ons die dit willen geloven en kunnen geloven. En zelfs op de meest krankzinnige plekken komt het. Er zijn dingen gevonden in de kampen. In de concentratiekampen. Ook in Auschwitz. Ik heb je het verteld van de jute zak. Maar zo is er ook een gegeven moment een stukje tekst gevonden. En een gegeven moment zegt dan degene, en ik kan me dat voorstellen, zo zit ik ook in elkaar. Wie zou dat nou geschreven hebben? Hoe zou die hand zijn geweest die dat heeft vastgehouden? Hoe heeft die überhaupt aan schrijfmateriaal kunnen komen? Of hoe heeft dat kunnen noteren? En dan krijg je van die bekende zin, weet je wel, ik geloof in de zon, al schijnt die niet. Ik geloof in de liefde, al zie ik het niet. Ik geloof, en dan zegt zo'n man, vrouw, iemand, in absurde omstandigheden, die je als mens niet bedenken kan. En dan spreekt hij het geloof uit in degene die er moet zijn. Want dit kan niet het einde betekenen. En ik denk dat dat bijzonder is. Dat zijn van die zaken. Een gelovige verbijt het, verwacht het. Want God kan je nemen op zijn woord. En dan krijg je, en dan ben ik bijna waar ik zijn wil. Want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. En dan zeg ik in mijn aantekeningen, je zou eigenlijk van die punt achter niet een dubbele punt moeten maken. Want daar komt de kerntekst van dit stukje. Zie opgeblazen niet recht is zijn ziel in hem, maar waar gaat het om? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ik denk dat het goede zaken zijn om dat te weten. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Bij het woordje geloof mag je denken in een tussenstap aan het woordje amen. Maar het zit er ook in. Het is vast en zeker. Het is zo. Wat God zegt klopt. Rotsvast. Je kunt er met al heel je leven op staan. En ik denk dat dat bijzonder is. En dan krijg je zo'n woord als, ik denk, ja, we gebruiken het achterloos. Maar als je het dan eens ziet in wat het betekent, als ik iets zeg en jullie knikken, dan beaam je mij. Of dan beaam je wat ik zeg. Weet je wat je zegt? Je zegt eigenlijk amen op datgene wat gezegd wordt. Beamen. Bij jou, dat kan het niet, beamenen. Maar goed, je zegt er amen op. Je beaamt het. En ik denk dat dat hele bijzondere zaken zijn. Dat je dat zo mag zien. Je leeft vanuit je verwachting. Maar ik ben nog niet klaar. En ik schrijf even een paar dingen opzij. Want ik wil even met je kijken naar Habakkuk 2 vers 4. Daar staat dan, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ik kijk eerst even naar dat. Dan gaan we dadelijk kijken wat Paulus ervan zegt. Nou, er staat een woord rechtvaardige. Een rechtvaardige, dat is dan, en dat zeg ik niet om te showen, want ik heb het ook maar van een ander. Dat is zo'n woord als tzaddik. Misschien ken je dat woord, heb je dat wel eens gehoord. En dat is verder niet belangrijk. Maar een tzaddik, een rechtvaardige, waar moet je dan aan denken? Wat is een rechtvaardige? Misschien heb je allemaal dat boek gelezen, waarvan je de laatste bladzijde eigenlijk niet kunt lezen zonder erbij te tranen. Maar wat is een tzaddik? Wat is een rechtvaardige? Dat is een mens die de waarheid van God op aarde uitbeeldt en zich aan de trouwe God toevertrouwt. Dat is een rechtvaardige. En als je dan het boek leest van André Schwarz-Bart, De Laatste der Rechtvaardigen, dan citeert hij aan het einde, in dat hele grote verhaal over rechtvaardigen, en dat moet je dan maar lezen, het is gelukkig weer verkrijgbaar. Dan bidt hij daar het gebed en dan denkt hij aan degene die er niet meer zijn uit zijn volk, van zijn familie en van zijn vrienden. En dat gebed is, ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, als dat rabbijn dat opzegt, dat reciteert, dan krijg je een zin en dan wordt er Auschwitz gezegd. Dan krijg je een zin en dan hoor je Majdanek, dan krijg je een zin. Dus dat hele gebed is doorspekt van de kampen, maar het is omsloten wat er zegt door datgene wat God zegt. Het laatste woord hebben we niet te kampen. Het laatste woord in dat gebed wat die rabbijn dan uitspreekt bijvoorbeeld. Dat is dan dat telkens klinkt dat datgene wat gebeurt. Het is gebed in de liefde van God. God houdt dat vast. God gaat er zijn weg mee. Het is niet buiten God om. En dat zeggen dan mensen wel eens. En dan gaan we koffie drinken. Ik kan me herinneren dat een hele bekende Joodse filosoof, schrijver, denker. Die ik heel veel gelezen heb. En die ik graag lees omdat hij veel dingen aan je hart brengt. En ik ben wel eens bang. Dat probeer ik nog vandaag ook. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Rechtvaardige geloof leven. Ik heb het idee voor mezelf dat dankzij de zomerstudie een aantal dingen die ik wist, nu zijn gaan leven. Ja, op een andere manier zijn aangesneden, bij mij dan. En dan zegt hij een gegeven ogenblik, hij komt een hele bekende rabbijn tegen, die nou niet belangrijk is. En dan zegt hij tegen die rabbijn, in New York was dat, dan zegt hij, rabbijn, ik kan niet meer geloven. En dan zegt die rabbijn, broeder Wiesel, waarom kun jij niet meer geloven? Na alles wat er gebeurd is, in die zware jaren, mijn vader, mijn zusje, en dan noemt hij alle namen op, ik kan niet meer geloven in God. En dan zegt hij iets, en dat is iets waar ik mee aan de slag ben geweest in mijn leven, en ik begrijp het vanuit Jesaja, ik begrijp het vanuit de schrift. En dat zakt dan. En dan zegt die rabbijn, broeder Wiesel, ik zou niet verder kunnen als ik niet kan blijven geloven in God. Ik zou het niet kunnen geloven als God er niet zou zijn geweest. Zie je het verschil? Hij zegt, geloof het niet, God was er niet op dat moment. En hij zegt, ik zou niet verder kunnen als God er niet zou zijn geweest. Want dan zouden er zaken zijn, bedoelt hij dan, zeg ik het even in mijn woorden, dat God zaken niet onder controle zou hebben. En dan denk ik, ja, die andere Jood heeft toch al een heleboel te zeggen. Die Paulus die zegt dat het met een plan te maken heeft. En dat in dat plan niemand over het hoofd wordt gezien. En dat God in dat plan uiteindelijk met een ieder tot zijn doel komt. En dan kan je allemaal verwijten gaan maken. En die dan, laten we even accepteren wat er staat. En leven wat er staat. Zo gaat God dat doen. En ik kijk er eigenlijk naar uit dat dat zo zal zijn, want dan zal alle troep uit het kleed geschud zijn. Dan zal God het kleed neerleggen en dan is het stralend en heerlijk. En al die eindjes die moesten worden afgehecht aan de onderkant van het kleed, die zijn dan afgehecht. Dan is het rijk en volmaakt. We gaan weer een stopje verder. Ik ga ervan uit dat je het bijgevoegde A4'tje zelf bekijkt en naloopt. En we komen er straks, kom ik er even specifiek naar terug. Want er staat een stukje op wat echt heel erg goed is. Dus als het goed is, heb je nou een aantal dingen kunnen invullen. En de vraag waar het om gaat, daar gaan we zo naar kijken. Maar ik wil nog even wat zeggen over wat er in Habakuk 2 vers 4 staat. Ik hoop dat ik een beetje, hoe moet ik het nou zeggen? Ik wil het niet verkeerd zeggen. Ik hoop een beetje dat je mijn enthousiasme deelt. In de zin van, er staan een heleboel woorden. Als je zo begint, ongerechtigheid, onderdrukking, tweedracht, twist, geweld. Al die dingen stapelen zich. En dan kan je je voorstellen, als je nou het woord godspraak al in je Bijbel had staan als last. En niet begrepen waarom die godspraak een last was. Waarom het woord wat erachter zit last betekent. Dan zie je, als je dat tegen het volk moet zeggen, dat staat te komen. Dan zijn het natuurlijk hele zware zaken voor zijn profeet. A, als Jood zelf worstelde hij daarmee. Maar hij moest het ook nog tegen het volk zeggen. En met alle vragen die er zijn in zo'n situatie, en die waren er, krijg je dan, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, rechtvaardig heb ik een beetje proberen aan te geven. En als je nou kijkt naar het woordje geloof, dat vind ik zo'n ontzettend mooi woord. Er zit een Hebreeuws woord achter, waar het woord amen ook mee te maken heeft, emuna, maar dat mag je gelijk vergeten, want het gaat niet om die moeilijke woorden. Maar het woord geloof, dat mag je zo vertalen, emuna mag je vertalen met geloof, maar je mag het ook vertalen met hechten, met vertrouwen. En ik vind dat een heel bijzonder iets, want God is vaak toch bij mensen, was in mijn leven met alle dingen die ik gedaan had, belijdenisactes gehaald enzovoort. Het bleef voor mij gewoon een naam, God. En ik heb je het eerder gezegd, met waar dan de jongeren bij waren, tegen God zeggen ik hou van u, dat had je nooit geleerd. Dat was zo heilig en ver weg, dat zei je niet. Ik vond het heel wat dat hij tegen mij gezegd had, maar echt begrijpen deed ik het niet. Nou, dan staat er geloof. Je mag dat vertalen met vertrouwen, vind ik al heel wat. Want als je vertrouwt, dan kun je aan iemand overgeven. Als je aan iemand hecht, dan is dat iemand aan wie je je vastheid ontleent, bij wie je je vastheid vindt. En ik denk dat wat is nou geloof? En dan denk ik aan wat er in Hebreeën staat. Dat is eigenlijk, je vertrouwt op God, terwijl je het niet ziet. Terwijl je geen bewijzen vraagt. Vertrouw op God. Ik zie zijn hand niet, maar ik vertrouw zijn hart, wat ik net bedoelde. En dan kom je in een tekstje. Ik had een tekstje in het, dat wordt verspreid vanuit Israël, dat blad, en daar stond in, God is onveranderlijk betrouwbaar. Nou, dan heb ik al genoeg. Dan kan ik dat is echt iets van God is onveranderlijk betrouwbaar. Je hoeft nooit te denken dat er iets verandert aan de trouw, aan de betrouwbaarheid van God. En ik denk dat geloof dus te maken heeft met je willen hechten aan God, het van hem onveranderlijk blijven verwachten, hè, en dat is de grondgedachte van het Bijbels geloof. En wat wordt het dan niet, en ik bedoel het niet negatief, maar wat wordt het dan niet rijker als het niet is iets wat jij moet doen, maar wat hij in je bewerkt. Hè, je mag je hechten aan God, je mag God vasthouden. Achter dat woord, achter dat emuna, dat Hebreeuwse woord dat dan met geloof of vertrouwen vertaald wordt, daar zit natuurlijk ons vaste woordje amen in. Hè? En goed, de Belgen zeggen dan zo mooi, hè, vanwege de Zeeuws-Vlaming in ons midden, de Zeeuw uit Vlaanderen, of wat is het, de Vlaming uit Zeeland. Hè? Ja, het is, wij zeggen dan vast en zeker, maar ik vind het heerlijk als ik dan in Kortrijk ben, en om dan te horen zeggen, ah broeder, dat is zeker en vast. Hè? En juist doordat ze het omdraaien, krijgt het andere pootjes. Hè? Zeker en vast. En ze weten, als ik het in de preek zo bewust gebruik, is dat even een knipoog naar de broeders en zusters. Maar het woord hechtheid, dat is een woord wat best goed is. Want denk eens aan hechtheid. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, zal door zijn vertrouwen op God leven, de gehechtheid enzovoort, je hechten aan. Als je een kind opvoedt, dan zie je ook dat een kind zich hecht aan degene die hem opvoedt. En ik vind dat zo mooi, dat moet je niet benoemen als ouders, dat moet je zien. Je moet letten op dat kleine spul. En soms wordt het spul wat groter en dan blijft het zo. Zo in de zin van, wat doet nou een klein man, een mannetje of een klein vrouwtje, als het anders wordt, als het niet veilig lijkt te zijn, als er geen vertrouwen is in wat er gebeurt? Leg je hand in de hand van papa. Leg je hand in de hand van je moeder. Je voelt daar je bescherming. Je vindt daar je bescherming. Dat is de hand die je vasthoudt. Zoals dat wat je dan zomaar ziet in Jeruzalem. Hè, er loopt zo'n inwoner van Jeruzalem met van die lange krullen en een keppel op, loopt er met 4, 5 kindertjes naar het kruispunt toe, het licht springt op groen, hij steekt over, kleine beentjes lopen niet zo snel, het licht gaat weer op rood, en dat kleine grietje achteraan denkt van, hé, daar ben je met die andere 4 wel, voor zover het zo kan denken, maar die roept een gegeven moment, omdat ze ziet dat er allemaal dingen gaan bewegen, Abba! Vader komt terug, en wat doet hij? Pakt het op zijn arm en draagt het naar de overkant. Bescherming, dat vindt een kind bij, ik noem het maar even, de opvoeder. Maar dat is wat wij vinden bij God. Veiligheid, gehechtheid. Dat is wat bijzonder, als je God zou hebben leren kennen, als degene aan wie je kunt hechten. Behalve bescherming betekent gehechtheid ook zoiets als, dat geeft een mens, een kind, maar ook een mens, en een kind is tenslotte niks anders dan een mens in miniatuur. Dat geeft een kind het vertrouwen, het zelfvertrouwen om de omgeving te gaan verkennen. Dan zit je aan het strand of je zit in een park of je zit in weet ik van wat. He, en ze gaan erop uit, want jij bent er, dus ze gaan erop uit. Maar kijk maar eens naar dat kopje. Het is gewoon studie, het is prachtig waard. Let erop. Dan zie je gelijk, ja, hij is er nog. Ja, ze zit er. Zo kan een kind zijn zelfvertrouwen opbouwen, want jij bent er. Als opvoeder, als papa, als mama of als grootouders, maakt niet uit. En ik denk dat het heel bijzonder is. Dat geeft bescherming, gehechtheid. Het geeft zelfvertrouwen en het geeft verbondenheid. En het is heel bijzonder dat als je pedagogiek studeert, dan wordt dat verklaard. Waarom hebben kinderen bepaalde problemen? He, ik leerde dat vanwege mijn dochter die dat pedagogiek deed een jaar. Dat noemen ze dan onveilig gehecht. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, hè? Nou ja, dat waren hele discussies thuis, maar die term had ik zo nooit gehoord, onveilig gehecht. En dan snap je ook dat gehecht zou moeten betekenen veiligheid. Nou, dat soort dingen. Dus de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ik vind het zo ontzettend mooi. De Heer is dus niet alleen de Heer van het universum, maar ook de Heer van jou en mijn leven. En dat is al iets waarvan ik denk, zullen we spontaan nu in gebed gaan om hem daarvoor te danken. En dat bedoel ik echt oprecht. Dat zijn van die dingen die dan zie ik op de fiets en dan speelt er zo'n stukje uit een preek of zo. Je bent je aan het voorbereiden en je gaat even langs de rotte fietsen om je hoofd wat op orde te krijgen. En dan kan zo'n tekst gewoon blijven zitten. Die benadrukt dat. Ik denk dat het heel bijzonder. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En bij leven, dat is natuurlijk prachtig. Daar zit dat als wij, als je proost, ik heb altijd een beetje moeite met al die termen die daarbij vallen. Want ik denk dat er maar één term echt bij past, voor zover je dan daarbij wat moet uitspreken. Maar dat is dus op het leven. Chaim, dat is wat je eigenlijk zegt. Het mag leven wekken. Nou, met alle verhalen die we gehoord hebben erover. Maar ik vind het bijzonder. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Heb ik het een beetje kunnen verklaren? Ik heb het gelijk maar een stukje pedagogiek achtergedaan. Dat is toch een beetje de beroepsdeformatie die er is. De bijzonderheid. En ik vind het zo mooi. Als je erop gewezen bent en je gaat kijken, dan zie je het gewoon voor je ogen. Straks in het zonnetje, zittend in de stoel. Hey, kijk eens. Stukje gehechtheid. Hey, kijk eens. Zelfvertrouwen. Oh ja, oma is er nog. Hup, gaat ze weer. Dat soort bijzondere dingen. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wij mogen ons vertrouwen stellen en hechten aan de eeuwige. Aan God die van ons houdt en die laat zien hoe het zit. Het geeft je zelfvertrouwen in de goede zin, want je vertrouwt omdat hij er is. Je weet je beschermt, behoedt en bewaart. Zijn armen zijn om en onder mij. En er is verbondenheid. En dat woord verbondenheid, dat spreekt mij bijzonder aan, ook omdat we dat met elkaar zo ervaren. Dat er een stuk mag zijn. En dan kan het soms in een leven ineens heel erg spelen. En wat zeg je dan tegen iemand? Wat zeg je dan tegen iemand die in het conflict raakt, in het probleem zit? Dan kan het zijn dat je gewoon kan troosten met de woorden vanuit. Dan heb je niks anders om te praten over vertrouwen, over gehechtheid. En ook al zie je het niet, degene die er is, zal dat nooit niet zijn. Die is er dus altijd. Nou, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat zegt Habakkuk. Laten we eens kijken in Romeinen 1. Want Paulus citeert het daar. En Paulus is tenslotte opgeleid aan de voeten van Gamaliel. Die had een kop hoor. Die had gestudeerd in Jeruzalem. Daar had de familie goed voor betaald. De zoon moest worden opgeleid. Die moest schriftgeleerde worden. Kenner worden. En toen schreef Saulus van Tarsus, die wij kennen als Paulus. Die schrijft in Romeinen 1, de versen 16 en 17... En dat zijn bijzondere verzen, want Paulus die gaat dat daar aanhalen, citeren. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En bij de Jood denk je aan Gods volk en bij de Griek denk je aan elke andere heiden ook. Ja, maar die is vanuit de context van Paulus. En dan krijg je, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Het kan best zijn dat je denkt van, hè? Waarom zegt Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven? Waarom zegt Paulus hier, de rechtvaardige nu zal uit geloof leven? Dat is geen citeren, want dan zou hij het letterlijk hebben overgenomen. Maar waarom neemt hij het over uit Habakkuk en verandert hij het? Nou, omdat hij daarin door God geleid wordt. Hij maakt dat citaat, de gelovige of de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, dat past Paulus aan, aan de tijd waarin hij zit. Aan het beheer, mag ik het dan zo moeilijk zeggen, we hebben te maken met het tijdperk van de genade. Paulus past dat schriftwoord aan, aan de genade. Kijk, het probleem van Habakkuk was, en van zijn tijdgenoten, hoe kunnen wij nou God dienen als de tempel er niet is? Als we de offers niet kunnen brengen? Als we niet de gebruikelijke weg kunnen gaan die we moeten gaan om tot God te naderen zoals de Torah dat zegt? Hoe kunnen we dan toch wandelen voor God en met God? Habakkuk geeft daar antwoord op. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wat doet Paulus? Paulus past het toe in de genadetijd en zegt de rechtvaardige nu zal door geloof of uit geloof leven. Dus de schrift geeft zelf het antwoord. Het is zijn geloof. Dat is de Jood die mag doen en moet doen wat de schrift zegt, de Torah zegt. En wij mogen leven. En dat zijn van die versen die we dan heel makkelijk zeggen, heel simpel uiten. Maar het gaat om, we mogen geloven. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Wij mogen geloven. Het is, en wat mogen we dan geloven? En dat zeggen we dan soms heel snel. En dan snapt een ander het misschien heel moeilijk en of niet. Maar jij en ik mogen geloven, leven uit het geloof van de Zoon van God. Uit het geloof van Jezus. Uit zijn geloof, waar wij aan mogen geloven, dat is het punt waar het om draait. Waar ligt het accent? Bij Jezus. Van wie was het geloof? Zijn geloof. En daaraan mogen wij ons hechten. Dus dan zie je voor Israël de wet van Mozes. Bij Paulus de wet van geloof. Bij Israël was het de gerechtigheid. Want ik heb het eronder geprobeerd op dat papier te zetten. De wet van Mozes, dat was, daar kwam de wet van geloof tegenaan. Gerechtigheid uit de wet. Wat zegt Paulus? Gerechtigheid uit geloof. Het is zijn geloof waar wij aan mogen geloven, waar wij aan ons mogen hechten. Zijn geloof, je zou kunnen zeggen, daaraan geloven wij. En dan zie je dus in één korte samenvatting wet tegenover genade. En ik denk dat dat belangrijke zaken zijn. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Het is uit het geloof van hem, waaraan wij geloven, dat we leven mogen. En dan denk ik wel eens, iedereen zegt, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht gods tot behoud van een ieder die gelooft, daar zeg ik amen op, volledig. Maar zie het accentverschil wat Paulus legt. Het is een accent wat hij even neerlegt, besef het. Je hoeft niet te geloven om iets te krijgen, je hoeft de wet niet te houden om iets te krijgen, maar je mag gewoon je hechten aan God en het van hem verwachten in alles. En ik denk dat dat het bijzonder is wat Paulus hier laat zien. Bij Habakkuk was het zijn geloof. En ik bedoel dat niet negatief, want ik zou het absurd vinden als dat verkeerd wordt neergelegd. Maar daar ging het om zijn geloof. Nou, door je geloof. En wat zegt hij dan? Niet meer de tempel, niet meer de rituelen, niet meer de offers. Je geloof is voldoende voor God. Geloof en je zal leven. Want ja, dat is een hele discussie in het Jodendom. Er is geen tempel meer. Er is dit niet meer, er is dat niet meer. Je laat je geloof leven. En wat is het voor ons? Nou, ik denk dat je gewoon de schrift kunt neerzetten wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 3. God geeft ieder de mate van geloof zoals hij dat toedeelt. En wat dacht je van Efeze 2 vers 8 en 9? Jullie zijn gered in genade. Door geloof. En dan staat er dat simpele regeltje achter. En dat is niet het jullie zelf. En waarom? Omdat het geloof is van de Zoon. Waaraan wij geloven. En daar zie je precies de accentverschillen liggen. En ik denk dat het best goed is om die accenten zo met elkaar te zien. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En zo zie je steeds, want ik heb het voor mezelf zo op papier gezet, zo zie je het steeds bij Paulus. Hij past zaken toe. Of ik moet zeggen, hij past zaken aan. En wat doet hij dan? Waarom doet hij dat? Omdat Paulus leeft in het tijdperk van de genade. En hij brengt citaten in overeenstemming met de genade. En ik weet best dat er een heleboel gesprekken over zouden kunnen zijn. Maar ik vind het bijzonder hè, dat als je kijkt naar wat er allemaal is. Dan gaat het erom, je hoeft niks te verwerven. Je mag dankbaar en met lege handen aanvaarden wat God in de Zoon voor jou heeft gedaan. En daar is best nog een heleboel meer over te zeggen. Maar soms hoef je even in het begin niet meer te weten dan dit. He, en dan hoor je termen in de dienst en dan kan me dat helemaal voorstellen. En dan denk je, waar gaat dit over? Dan hoor je, ja, het is een, ik heb het even opgeschreven, het is Gods naderingsgeschenk. He, dan hoor je van die termen die je dan, wat wordt ermee bedoeld? Maar het is gewoon, God heeft in de Zoon alles gedaan waardoor jij tot God kan naderen zonder dat je met een lijstje komt van kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Het is, God heeft ons het geloof geschonken. Het geloof van de Zoon, waar wij aan mogen geloven. En daarom kunnen we naderen tot God. Daarom kunnen we dichtbij komen en onze hand in de handen van Abba leggen. En tegen hem Vader zeggen. En dat is denk ik een enorme diepte, dat je dat zo voor jezelf mag begrijpen. En ik denk dat dat toch wel de zaken zijn waar het om gaat. Wij zijn een gemeente. Nee, gelovigen zijn mensen die mogen leven vanuit de emuna. Vanuit het amen zeggen tegen dat wat God heeft gezegd. En dat is een rotsvaste beaming. Want je zegt amen op dat wat God heeft gedaan. En dat zijn eigenlijk de twee lijnen die er lopen. Het is het geloof van Jezus. En ik denk, dat is bijzonder dat we dat mogen weten. Denk aan een man als hij riep Zacchaeus. En Zacchaeus beaamde, zou je kunnen zeggen. Je mag er zijn. Dat vind ik zo bijzonder. Dat een kind dat niet verder wil leven. En dan waar je als mentor mee te maken krijgt. En ook niet als ik geen mentor zou zijn, vind ik helemaal niet interessant. Maar er was zo'n situatie, we baden met collega's elke donderdagochtend, waren we alle drie later beginnend, en we hadden een moment dat we met elkaar spraken, maar vooral dat we met elkaar baden voor de leerlingen van de school, voor de school, voor de directie, maar vooral voor de leerlingen, want daar gaat mijn hart naar uit. En toen was er een grietje dat bij mij gewoon in de binnenkwam om godsdienst te volgen en dan haar wegging. Dat had die nacht niet verder willen leven. En dankzij een oplettende taxichauffeur, die dat ineens zag zitten op de rijbaan, die zijn auto uitgesprint is en het meisje peet heeft gepakt, in zijn auto heeft gezet en naar huis heeft gebracht. He, dat dan ineens je zo geconfronteerd wordt met dat soort zaken. En je dan nadenkt van hoe moet dat dan? En ik kan me herinneren dat je soms niet meer kan doen dan even langslopen en een dichtgevouwen briefje neerleggen. Die dingen deed ik dan wel eens. En dan zag je zo'n kopie van briefje. Wie is dat? En dan vouwden ze het open. Of dan vouwde een kind dat open, want hij hecht dat nou niet verder aan dat meisje. En dan had ik erop gezet, je bent goed zoals je bent. Of je mag er zijn zoals je bent. En soms zijn dat zaken die je tegen een ander mag zeggen. Je mag er zijn. Want er zit zo'n fase in dat groter worden, in dat uitgroeien, waarin er van alles en nog wat losgaat. Maar je mag er zijn. God houdt van je. En ik weet niet hoe het verder gegaan is. Ik heb het daarna wel door de school zien lopen en het kopje straalde, dus dat was weer goed gekomen. Maar dat zijn dingen die soms ben je er alleen maar. En is dat het belangrijkste wat je mag doen tegen iemand zeggen? He, dat lijkt een automatisme, maar ik wil het bewust zeggen, fijn dat je er bent. En dat is een punt wat we echt zouden moeten doen. Iemand even een hand geven. Ik denk wel eens, dat is een hobby van me. Maar dat bedoel ik, en ook een hobby van al die broeders die daar rondlopen. Nee, dat is een behoefte. Iemand welkom te heten. Fijn dat je er bent. Kom zitten. Heb je koffie gehaald? Weet je dat we, als je vragen hebt, gewoon even iemand laten merken, het is fijn dat je er bent. Want we mogen leven op de plek waar God ons neerzet. Tot eer van Hem. Het is het geloof van Jezus, dat was die eerste lijn. En die tweede lijn, dat is de mens die wakker wordt, die God wekt en die mag gaan geloven aan het geloof van Jezus. Ik denk dat het eigenlijk is. En dan denk ik, Vader, u geeft ons een jaarthema. En we mogen leven door geloven. Denk dan aan Galaten 2 vers 20. Maar het is zo bijzonder dat het geloof dat we hebben. En hebben, dat klinkt al een beetje, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat we zijn gaan geloven, dat is natuurlijk van God. Dat we blijven geloven, dat is van God. Maar dat God zoveel meer is dan ik ooit had gedacht toen ik wat jonger was. God was een term die door een broeder gebruikt werd. En door wat wij hebben mogen leren, en ik bedoel niet wij zij denken, maar door wat wij met elkaar hebben mogen leren, is God zoveel dichterbij gekomen, zo dichtbij gekomen, dat je tegen hem kunt zeggen zonder dat je je schaamt, dat je tegen hem kunt zeggen zonder dat je... Ik hou van je, ik hou van u, Abba. En dan krijg je gehechtheid en zelfvertrouwen en verbondenheid en betrokkenheid en je weet je beschermd in al die zaken. En denk ik, dat is het punt waar het om gaat. En ik hoop dat ik dat vanmorgen, ter afronding van de studie, en ik kan nog 3 weken met je elke week 5 ochtenden studeren, dan komen er 3 keer wat anders uit, zo werkt dat gewoon. Want als u weet wat ik voor tekst heb liggen, wat er allemaal voorbereid is door ons, dan denk ik van nou, misschien doen we het nog wel eens in het magazine afdrukken, dat je toch een beetje ziet wat voor context dat had. Maar toen dacht ik, toen ik het jaar begon, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dan denk je, houdt eeuwig stand. Ik las bij Klaas Govert, je mag het ook vertalen met staat op, heel de eeuw door. Dus dat woord van God, in de eeuw, als in het tijdperk van de genade, staat gewoon constant op in mensen. En dan denk ik, wat bijzonder, door de tijden heen, Habakuk al, pakweg 600 voor Christus geloof ik, Paulus, pakweg 60 na Christus, wij, pakweg 2000 na Christus, in al die mensen, in al die gelovigen, en dat is waar een Jood heel erg in denkt. Wat ook bij ons bezoek deze week aan de synagoge naar voren kwam, toen die meneer vertelde dat als het jongetje besneden wordt op de 8e dag, vind ik ook zo mooi, dat mannetje wordt precies besneden op de 8e dag. De wetenschap heeft ontdekt, wat God al gezegd heeft, op de 8e dag is het perfect, dan is de stollingspercentage het beste, kortom, het kind is perfect geschikt om het te doen. Dan kan het zonder problemen. Nou, dat God, en zo zijn er veel van die dingen die de wetenschap, en ik bedoel het niet negatief naar de wetenschap, maar de wetenschap beaamt dan een gegeven moment wat de schrift zegt. Een gegeven moment had ik een hele discussie in de klas, het ging over, ik weet allemaal niet waar het allemaal vandaan rolde. En een gegeven ogenblik zei ik dus bijvoorbeeld dat ik heel blij was met de zorgvuldigheid die ik geleerd had vanuit Gods woord met bloed. En dat heeft ook te maken als je dan een dochter hebt die in het ziekenhuis werkt en dan een hepatitis injecties krijgt en dat soort dingen in verband met allerlei toestanden. En je hoort dan wel eens van chirurgen die niet meer kunnen opereren omdat ze iets hebben opgelopen, hepatitis of iets in die variant, dan moet je alles maar even een wetters vragen. Maar dat artsen, verpleegkundigen, mensen die met dit soort dingen te maken hebben, worden gewoon ingeënt omdat dat bloed dat kan overdragen. Nou, dat is wat God heel zorgvuldig doet in zijn volk. Jullie zijn kosher, ik hou u graag kosher. Dan lees je een boek over wetenschap in de Bijbel, dat je denkt van dingen die ik helemaal niet begrijp, als je die ziet in de context van wat God ermee bedoelt. En het mooie is dat God zegt al, wees voorzichtig met bloed. Mag ik het even zo zeggen? Dan zeg ik wel eens tegen een klas. Ik zeg, en wat blijkt, dat krijg je erdoor. Dat krijg je erdoor als je ermee in aanraking komt. Als je, hè, dus allerlei dingen dragen zich via bloed over. Maar ik zeg het niet medisch, dus ik zeg het best fout. Maar zo zorgvuldig moet je zijn. Je kan niet zomaar. Zo, dus God heeft het al zo lang geleden gezegd. Ik zou voorzichtig zijn met bloed. Doe dit niet. Hè? En allerlei andere zaken. Ik vind dat zo schitterend. En dat de wetenschap gewoon bewijst. Net als ik gisteren even las dat stukje van Lucado over die aarde die precies in de goede helling staat. Waardoor de zon perfect op afstand dat kan doen wat nodig is. Ik kan me voorstellen dat als je astronoom bent dat je tot geloof komt. Ik kan me ook voorstellen dat als je niet gelooft en je staat, je ziet wat dingen daarboven je. Hè, dat je gaat afvragen, hoe zit dat? Er zijn zoveel dingen waar je over kan verbazen. Ik vind het al wonderlijk dat een kind geboren wordt. Dan zegt iedereen zo heel plastisch Rotterdams, alles erop en eraan. Het lijkt wel een ijsje met slagroom. Sorry, maar het wonder. Ik heb het wel eens van een gynaecoloog gehoord. He, het wonder dat was iemand die werkte in het oude Eudokia. En daar liep een vriendin van Ada en mij. Vrouw van een vriend van ons, die liep daar koopschappen, geloof ik dat het was of zo. Of nee, die was arts afgestudeerd en die wilde de zending in. Dus die liep overal stages om het goed te leren. En die werkte dus bij de gynaecoloog in het Eudokia ziekenhuis. En een gegeven ogenblik zegt ze, wat mij zo opviel, de man in kwestie, die dus daar leiding gaf aan de zaken, dat was niet gelovige. Maar zegt ze, het wonderlijke was elke keer weer dat er een kindje ter wereld kwam. En we daar als team omheen stonden en het was gezond en enzovoort enzovoort. Dat dan de man, en bij iedereen stonden dan de tranen in de ogen van, het is goed, het is een gezond kind, het is... Zegt ze, zelfs bij hem, hè, terwijl je het niet verwachtte, was er elke keer weer de emotie van een nieuw leven dat ter wereld was gekomen. En ik denk dat dat zo bijzonder is, dat die wetenschap... achter de goddelijke feiten aanloopt en ze stuk voor stuk ontdekt en dadelijk zal zien van het is nog veel mooier dan je dacht. Dus dat woord van onze God houdt eeuwig stand. Ik denk Gods woord, Gods belofte, de verwachting die hij in jou en mijn leven geeft. Zelfs als je het niet meemaakt op het moment dat je nog leeft maar overlijdt, dan zie ik dus wat God zegt tegen Habakuk. Ja, jij klaagt nou over de Assyriërs, even in mijn woorden, maar de Chaldeeën komen ook nog. Want dat tienstammenrijk, maar Juda moet ook. En zo werkt God in een soort discipline, in tucht, of hoe je dat noemt, in een bepaalde, wat wij als mensen moeten leren in wat wij dat noemen vanuit Paulus, de school van de genade. Zo werkt God zijn plan uit in 5 tijdperken. En dat wonderlijke feit dat hij al jou kende voordat het plan in werking werd gezet, wist hij al wie jij was. En hij zal je never vergeten. Nooit zal God jou vergeten. Nooit zal God die mensheid vergeten. Want hij heeft met liefde die mens gemaakt. En dan denk ik dat God uiteindelijk die hele schepping zal overzien. En als Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. Dat God zal zeggen, ja, zo was het. En zo is het. Het is stof. Dat zegt hij ook al bij de schepping. Het is stof. En dan tof in de zin van hè, wat er staat. Het gras verdort, ja. De bloem valt af, dat is de natuur. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Voor jou, voor mij, voor een hele kosmos. Mooi jaarthema, hè? Amen.